Ik ben wel geraakt door de meditatie door Piet Kingma geschreven in het jongste nummer van Schakels. Ik ga dat nog lezen of heb het al gelezen. Hij vertelt in dat openingstukje van Schakels een ervaring aan de kust van Spanje. Hij beschrijft een wat mooie, wat decadente zitting van vermogende senioren die de winter van Nederland in een motorhome ontvluchten voor de aangename omstandigheden van Spanje. Wat mooi is aan de sfeertekening van Piet, is dat hij zich realiseert hoe bevoorrecht ze zijn en dat alles wat er aan geluk hen omgeeft, alles behalve vanzelfsprekend en recht is. Hij komt in gesprek met een Engelsman vlakbij hem. Voor hem is het heel anders. Hij vindt dat hij zo mogelijk nog meer recht heeft op geluk hebben, maar ziet dat niet. Hij is van de weg van Geert Wilders. En dus met voorbijzien aan je eigen geluk en rijkdom gefocust zijn op wat bedreigd en dus geweerd moet worden. Dan spoelt een kapotte laars aan. Om wiens voet heeft dat gezeten? Een verdronken vluchteling misschien, die met de angst in zijn lijf en tegen een woekertarief in een onveilige, overvolle boot is gepropt. Het stukje van Piet bepaalt je bij kijken en zien wat voor ogen is. Voor Piet Kingma een uitnodiging om te beschouwen en ook het geluk van de ander in beeld te houden. En voor de gesprekspartner een gerichtheid op wat van jou is. Het is zo'n typisch verschil tussen hebben en zijn. Piet is van zijn en die Engelsman is van hebben. Zeker willen stellen dat wat je bezit en waar jouw houvast ligt niet bedreigd kan worden. Zien wat voor ogen is. Het is onderhand bijna 34 jaar geleden dat ik voor de eerste keer werd ingezegend voor het werk in de gemeente. Even zoveel paasvieringen gingen aan me voorbij. En altijd bleef ik geraakt door die vreemde tegenstelling tussen wat wij, mensen van na Pinksteren, de hele tijd zien aankomen als we die verhalen lezen. En aan de andere kant, wat niemand die om Jezus heen is, klaarblijkelijk in staat is om te zien. Rare tegenstelling. Wij denken, maar kijk nou toch, doe je ogen open, dan kun je zien waar je nou onderweg bent, wat er op je af aan het komen is. Dan hoef je niet zo idioot verbaasd te zijn over wat er allemaal wel gebeurt. Waarom zie je dat nou niet? Alle gesprekken die Jezus voert zijn vertellingen over de ernst van de tijd of over de nieuwe werkelijkheid, wanneer God alles in allen zijn zal en het koninkrijk definitief is doorgebroken. Maar niemand hoort van het koninkrijk om naar uit te kijken en onderling uit te leven. Iedereen is gefocust op het hier en nu en de belofte of de bedreiging die dat inhoudt. Voor de fariseeërs en schriftgeleerden gaat het over bedreiging. De populariteit van Jezus is ondermijnend voor hun gezag, maar meer nog voor hun recht op applaus en waardering. Die bedreiging moet de wereld uit. Niet goedschiks in debatten of in valstrikken leggen waarin je kunt aantonen dat Jezus de mindere van hun is. Als dat niet lukt, dan maar kwaadschiks, maar weg moet hij. Het volk ziet in Jezus een held. Laat hem de Messias maar zijn. Als het hem maar in het paleis van David brengt, dan gooien we samen de Romeinen er wel uit en zullen we eindelijk vrij zijn. En de leerlingen van Jezus, eigenlijk geen haar beter. Ze bekvechten om de ministersposten en om de rangorde in de nieuwe regering. Net als in Wie is de Mol moet je onderweg goed hebben opgelet om te kunnen zien wat er echt te zien is en te horen wat werkelijk wordt bedoeld. En daar schort het nou net iedereen aan rondom Jezus. Met uitzondering van wat kwetsbaar is of wat aanzien ontbeert. Wat dat betreft is God ook in de Bijbel ongelooflijk consistent, daardoor voor mij erg betrouwbaar. Het begint met zo'n oud stel dat geen kinderen kan krijgen en de heroud van de Messias mag voortbrengen. Het gaat door met een meisje die haar verloofde in een moordend dilemma zet vanwege een onvoorziene zwangerschap. En de aankondiging van de geboorte van het kind wordt in de handen van mannen gelegd, die snappen dat ze in de gewone mensenwereld minder zijn dan het vee waar ze de wacht over houden. En een prostituee zalft, balsemt zijn lichaam voor de begrafenis. En over 14 dagen gaan vrouwen mannen nieuws vertellen. Dat verschil tussen kijken en zien lijkt ook aan de orde in het gedeelte dat we lazen, in het gedeelte van Lucas. De mise-en-scène is bij de evangelisten die het verhaal hebben opgenomen ongeveer gelijk. Alleen bij Lucas komt Jezus net Jericho binnen en de rest laat Jezus Jericho uittrekken. Ik ben wel blij met Lucas' zijn keuze voor naar binnen komen, omdat even later Jezus na lof ontvangen te hebben van de mensen, door het volk wordt uitgejouwd, omdat hij ze tegen zich in het harnas jaagt, op het moment dat hij Zacchaeus vraagt of die hoofdgast bij hem thuis mag zijn. Lucas zet zijn schijnwerper op een blinde man langs de weg. De man voelt aan de reuring, aan het rumoer, aan de wind en het geluid in zijn oren dat er een ongewone situatie aan de hand is. Opgewonden mensenstemmen. Meer voetvolk dan gewoonlijk. Hij informeert bij die mensenstemmen om hem heen. Zeg, wat is er los? Wat is er te zien? In de commentaren wordt dan benoemd dat het heel apart is. Van professor Den Heijer weten we dat het ook helemaal niet apart hoeft te zijn. Maar wat er ook gebeurt, de man spreekt met luide stem: Jezus, zoon van David, heb medelijden. De reactie van de mensen is even zo veelzeggend. Zij willen hun held zien, Jezus. En die held de aandacht zien krijgen van iemand anders, kan niet de bedoeling zijn. Hou je mond, zwijg, Jezus. Maar die blinde man laat zich niet uit het veld slaan. Hij zet het op een schreeuwen. Dat onderscheid moeten we wel even goed zien. Het begint met luid roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met me. Daarom wordt hij de mond gesnoerd. Hij trekt zich daar niks van aan. En zet het, zo lezen we ook in de grondtekst, hij zet het op een dierlijk brullen. Hij schreeuwt zich de longen uit het lijf. Heb medelijden, zoon van David. Daarop laat Jezus de man bij zich brengen. En zegt, wat wens je je? Dat ik weer kan zien. En Jezus draait vervolgens de vraag om in een bevel. Zie weer. Daarop kan die man weer zien. Uw geloof heeft u behouden. Daarmee is de blinde hier degene die echt ziet wat voor iedereen verder verborgen is. Hoewel al zichtbaar. Hier loopt Jezus van Nazareth. Als iemand zijn diepste wens kan vervullen, dan wel deze zoon van David. En hij benoemt Jezus met zijn messiaanse titel nog voor de opstanding. Deze is de van God beloofde zoon, redder der wereld, gezalfde koning van de Joden. Hij hoort God toe. En die werkelijkheid bepaalt zijn toekomst. Hij gelooft, want ziet en kent en wordt bevrijd. De ergernis van de mensen slaat om in vreugde. Iemand die blind was, kan weer zien. Hij kan dat. Hij flikt het hem weer. Ze zetten een lofprijzing in. Maar dat is een beetje de vraag. Wat is nou de inhoud, het karakter, de aard en de ernst van die lofprijzing? Niet de erkenning dat Jezus de Christus is. Ze zullen straks immers scheldend en morrend zeggen: hij is het huis van een zondenaar, zondaar binnengegaan, om daar onderdak te vinden voor de nacht. Ze zullen God niet hebben geloofd voor het feit dat hun vreugde compleet was, nu de zoon van David, de beloofde, in hun gezichtsveld een tipje van de sluier over het koninkrijk had opgelicht. Bevrijding van het juk van de zonde heeft aangekondigd in deze genezing. Nee, hun lofprijzing gaat over de heldenverering. En zolang de held doet wat jij je wenst, bereid is om te zien zoals jij hem graag ziet, ja, dan gaat het goed. Datzelfde geldt voor de discipelen, voorafgaande aan dit voorval. Hij is Jezus nog hen apart aan het nemen. Wij zijn nu onderweg naar Jeruzalem. Wat door de profeet is geschreven gaat nu gebeuren. De mensenzoon wordt bespot, gegezeld, gedood, staat echter op de derde dag weer op. En wat doen de leerlingen met die informatie? Ze snappen er geen hout van. Kunnen maar niet begrijpen wat de betekenis kan zijn van wat Jezus net heeft gezegd. Behalve die blinde. De ene persoon die recht heeft op niet snappen, want hij ziet al niks, opent ons de ogen voor het geheim van de Zoon van de Vader. Hij vergeeft zonde. Je geloof strekt je tot behoud. Zinloosheid hoort tot het verleden. En het erbarmen van God is voor jou, hier en nu. Hij looft Jezus. Echter, zijn lofzang raakt de lofzang uit Psalm 145. Aromim ga. U zal ik verhogen. Zo begint Psalm 145. Aromim ga. Een woord dat begint met de letter Alef. Dat is ook in het Hebreeuws de eerste letter van het alfabet. En daarmee begint deze dichter heel bewust dit eerste vers. Hij heeft van zijn loflied echt een kunstwerkje gemaakt. Het lijkt een beetje op wat we doen bij van die bruiloftsfeestjes met het alfabetspel. A is van, en hup, weer een conserveblik. Ieder volgend vers begint namelijk met een volgende letter uit het alfabet. En zo komt in Psalm 145 het hele Joodse alfabet eraan te pas om God te loven en te prijzen. Het hele alfabet op één letter na dan. U zal ik verhogen, Aromim ga. De Joodse lezer van deze psalm denkt meteen aan de eerste keer dat deze kreet door de Bijbel schalt. Het is in Exodus 15 aan de andere oever van de Rode Zee. Israël is maar net ontsnapt aan de troepen van de farao. Toen klonk daar ook dezezelfde roep. Aromim ga. U zal ik verhogen. Er klinkt verwonderingen door dat de grote schepper van alle dingen afdaalt naar deze wereld om zijn kinderen bij te staan en te bevrijden. Verwondering, verrassing dat God die zo verheven is, tegelijkertijd zo nabij kan zijn, zo betrokken op ons, op mij. Zo nabij dat ik hem voor eeuwig woning kan zijn, want zo vertalen de rabbijnen Exodus 15 vers 2. Deze die ons heeft uitgeleid is mijn God, hem zal ik eren. En zij zeggen, hem zal ik woning zijn, vertalen ze. Ze bedoelen, wij zullen ons leven op zijn wil afstemmen, zodat zijn aanwezigheid kan wonen tussen de mensen. Zo geeft dit eerste woord van deze psalm direct aan dat God die ver is, tegelijkertijd ook heel nabij is. Vers na vers, steeds een letter van het alfabet gebruikend, benadrukt dit lied dat God goed is voor alles en alle. Voor heel zijn schepping, voor al zijn schepselen, voor alle geslachten, in alles wat hij doet, ja onder miljoenen, heeft hij ook mij op het oog. Psalm 145 wordt in de Joodse traditie, in de Joodse gebedspraktijk, 3 keer per dag gebeden. Belangrijk daarbij is vers 16. Gij doet uw hand open, verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Als je dat 16e vers gedachteloos opzegt, dan moet hij of zij de hele psalm weer van vooraf aan opzeggen. Om dat te voorkomen, maken veel bidders bij deze vers juist een gebaar. Het gebaar van eigen open handen. Door dat te doen, maken ze ook een statement. God immers opent zijn handen door mensen die hun handen openen. En de rabbijnen zeggen hierbij, aan ieder mens die voor God openstaat, heeft God het verlangen om de dingen te willen die bij God horen. En zo kan God hen dan ook gaan geven wat ze willen. Hij vervult het verlangen van hem die hem eren. De Joodse uitleg is, de wil van hem die hem vrezen, vormt hij. Toen dat las, was ik wel heel blij, want in Johannes Evangelie zegt Jezus, vraagt wat je wil in mijn naam en je zult het ontvangen. En ik heb altijd een beetje geleefd met de aanname dat er toch iets van een Sinterklaas verlanglijstje bij Jezus mogelijk is. In uw naam vragen wij. Maar Psalm 145 maakt ons duidelijk dat dat vragen om de wil van God eigenlijk het kennen van de wil van God is. Dat je zeg maar vraagt om te mogen doen wat God graag ziet dat gebeurt zodat hij zichtbaar kan zijn. Het is kennelijk mogelijk om zo te groeien in je omgang met God en zo gekneed en gevormd te worden met hem één van geest te zijn. Dat je steeds beter aanvoelt hoe God de dingen ziet, waar hij aan het werk is of aan het werk wil gaan. Dat je eigen denken en doen en met name ook je gebedsleven steeds meer in de lijn komt met wat God zich wenst. Ik vertelde al dat elk vers begint met een andere letter uit het Joodse alfabet op één na. De letter Nun, midden in het alfabet. Dan staat er in een voetnoot keurig vermeld dat deze ontbrekende letter in sommige handschriften wel is terug te vinden. Een van die latere handschriften is 60 jaar geleden gevonden in Qumran. Daar staat bij de letter Nun wel een vers. En dat luidt, betrouwbaar is de Heer in alles wat hij zegt. Heel zijn schepping blijft hij trouw. Het klinkt als een mooie aanvulling. Netjes in de lijn met de rest van de psalm. Maar wat nou als de psalmist er bewust voor heeft gekozen om die letter Nun niet te willen gebruiken en met dat ontbreken van die letter iets extra's te willen zeggen, een punt te willen maken? Ik ben van het laatste. Iedere letter in het Hebreeuwse alfabet heeft namelijk een eigen getalswaarde. De letter Nun heeft als getalswaarde 50. 50 staat voor de volheid van God. En dat is waar die hele psalm over gaat. 50 doet ook denken aan de 50ste dag, Pinksteren. In de Joodse traditie is het de dag dat het volk viert dat het destijds Gods wetten ontving op de berg Sinaï. Op de 50ste dag vernieuwt het volk het verbond met de woorden, al wat God heeft gesproken zullen we doen, daarnaar zullen we zichtbaar horen. De 50ste dag na Pasen is de dag dat de geest van God over ons komt en in ons, dat Gods wet in ons hart wordt geschreven en zo ons leven wordt gereinigd en vernieuwd. Juist door die letter dus weg te laten, wordt je aandacht gericht op dat wonder van de 50ste. Gods geest in ons. Die ontbrekende letter Nun zou je kunnen zeggen, dat is dat deel van God dat in onze handen wordt gelegd. Gods volheid is genoeg voor alles en iedereen, maar wij mogen daar in zijn naam de gulle uitdelers van zijn. Uitdelers van de volheid van God. Ja, dan zien we dus niet meer wat voor ogen is, maar houden we onze ogen open voor wat er te zien is van het koninkrijk en daarmee van God. Als we dat doen, dan scharen we ons vandaag bij de inhoud van het loven zoals de voorheen blinde man liet zien. Zijn lof veronderstelde namelijk een volger van Jezus. En niet het juichen over je held, die als die niet doet wat jij je wenst, ook net zo goed gekruisigd kan worden. Zo zijn we samen onderweg naar Palmpaarsen. Als opnieuw gejuicht wordt. En wij worden bevraagd op de inhoud van ons juichen. Amen.